Het is bij mij eigenlijk een beetje toevallig verlopen dat ik die familie heb teruggevonden. Misschien werkt daar nog iemand die zich mij herinnert van vroeger. Ik heb ook spijt gehad dat ik geen tolk ingezet heb. Ik herinner mij toen ik dat nieuws kreeg, daar was ik zo mogelijk eigenlijk nog meer van aangedaan.
Mijn naam is Dilani Butink en welkom bij Pink Cloud Project. Welkom, Jung. Zou jij jezelf eens willen voorstellen?
Dag Dilani, mijn naam is Jung Vierens. Ik ben 45 jaar en ik ben geadopteerd uit Zuid-Korea. Ik ben in 1977 alweer aangekomen in België. En ik heb 15 jaar geleden mijn eerste ouders teruggevonden. Wel, mijn eerste familie moet ik eigenlijk zeggen, want er zijn ook nog twee zusjes en een broer in Korea. En het is bij mij eigenlijk een beetje toevallig verlopen dat ik die familie heb teruggevonden. Dus ik heb niet zozeer moeten zoeken met DNA-testen en privédetectives en zoals je dat wel eens vaker hoort bij geadopteerden. Bij mij is het heel snel gegaan. Ik was ook eigenlijk niet echt op zoek. Omdat ik in mijn adoptiedossier omschreven wordt als een weeskind. Daar was ik er toch sowieso van overtuigd van, ja, er zal ook niemand meer zijn om te vinden. En ik heb gewoon op een dag een mailtje gestuurd naar de website van het weeshuis. Ik had toen net, het was de opkomst van het internet, dus ik had zo net mijn eerste echte computer en een internetverbinding thuis. En ik was een beetje aan het surfen op het internet en ik ben zo op die website terechtgekomen. En ik dacht van ja, ik kan een mailtje sturen. Misschien werkt daar nog iemand die zich mij herinnert van vroeger. Of allee, ik vond het op zich zo heel grappig eigenlijk. Mm-hmm. En een paar weken later kreeg ik dan een mailtje terug. Ik stond op het punt om naar het werk te vertrekken en ik hoorde dat er nog een mail binnenkwam. Dus ik ben snel nog even gaan kijken, want ik dacht, je weet nooit dat het mijn klant is die nog iets last minute wil vertellen. Hè. Jij werkt in dezelfde sector, dus je weet hoe dat gaat bij ons. En ja, ik ben toen letterlijk van mijn stoel gevallen, want dat was een antwoord van de adoptiedienst in Korea. Om te zeggen dat mijn eerste moeder al 2 jaar naar mij op zoek was.
Oh, wow.
Dus ik ben toen heel erg hard geschrokken.
En buiten het feit dat je schrikt van, oh, je krijgt een reactie, had je ook, ondanks dat je het probeerde, nee, wacht, dat zei je net eigenlijk al, omdat je weeskind was, dat je het niet echt verwacht, maar mij lijkt, zeg maar, die schrik dan heel veel categorieën hebben.
Die heeft inderdaad heel veel categorieën. Hè. Eerst ben je in shock, mm-hmm. kan je zeggen. Ik heb toen ook eigenlijk naar een oom van mij gebeld, mijn peetvader, in een reflex. Ik heb dus ook niet naar mijn adoptiezus gebeld, of naar mijn adoptieouders, of naar een vriendin. Dat hij was, ik weet niet waarom dat ik dat toen ook gedaan heb. Mm-hmm. Misschien omdat hij betrokken was, maar dat er ook genoeg emotionele afstand was, dat het iemand is die dat dan ook kon dragen misschien. En dan begint er eigenlijk een hele rollercoaster. Hè. Die duurt ook echt heel lang. En ik kan zelf zeggen dat die tot op de dag van vandaag verder duurt. Je gaat door zoveel stadia van emotie, van verwerking, van zaken uit het verleden die onverwerkt zijn, die terug naar boven komen. En dan leg je de eerste contacten via mail, via brieven met die familie. Daar komen dan ook weer een heel pakket aan emoties, mm-hmm. horen daarbij. En dan ga je naar Korea op bezoek om ze voor de eerste keer te ontmoeten. En dan horen daar ook weer opnieuw allerlei vragen, allerlei nieuwe gevoelens, onzekerheden en twijfels bij. Ja.
Was het ook de eerste keer dat je überhaupt naar Korea terugging?
Het was inderdaad de eerste keer dat ik naar Korea terugging. En eigenlijk heb ik die reis toen helemaal niet goed voorbereid. Ik heb dat echt eigenlijk gedaan zonder veel voorkennis. Mm-hmm. Ik kende toen in die periode ook geen enkele andere geadopteerde. Ik had ook nog nooit gehoord dat een geadopteerde eerste familie terugvond. Hè. Dit is 15 jaar geleden of 16 jaar geleden intussen. Dus dat leefde ook allemaal zo niet zoals dat vandaag de dag doet.
Nee.
En waarin dat je naar lotgenoten op zoek kan gaan om ervaringen uit te wisselen. Mijn situatie was toen echt nog uniek. Hè. Stond ook hier in Vlaanderen overal in de pers. Dat was echt groot nieuws. Dus ja, ik moest het zomaar op mijn eentje zien te redden en op mijn eigen gevoel doen. En ja, als ik er nu achteraf op terugkijk, dan besef ik wel dat ik sommige dingen toch wel beter anders had aangepakt.
Wat ja. voor soort dingen zijn?
Bijvoorbeeld, ik had niet in de winter mogen gaan. Het is verschrikkelijk koud in Korea.
Oh, echt?
In de winter, ja, echt verschrikkelijk koud. Je hebt echt temperaturen die onder het vriespunt gaan. Ontzettend veel sneeuw.
Oh, wow.
Dus ja, je kan sowieso ook al weinig doen. Hè? Je bent altijd binnen, je kan wel gaan shoppen en musea doen, maar je kan niet buiten zijn. En ik merk wel, als je zo gevoelig bent en kwetsbaar bent, hè, want dat ben je wel, ook mm-hmm. al je emoties staan wagenwijd open, je bent super ontvankelijk voor elke prikkel, dan denk ik dat de zomer of de lente een veel aangenamer klimaat is om te gaan, omdat je dan ook in de natuur kan zijn, omdat je kan gaan wandelen, je kan buiten zijn.
Yeah.
En sowieso, aangenaam weer ondersteunt ook al wel een beetje in je gevoel. Tegenover dagen, hè, als het om 5 uur al of 4 uur al donker is en het sneeuwt en het regent. En ja, het is een heel ander gevoel.
Ja.
En ik ben toen ook gegaan en ik was tegelijkertijd eigenlijk ook een relatiebreuk aan het verwerken.
Oei.
Dat was eigenlijk allemaal veel te veel hooi op mijn vork genomen. Ik had beter die reis een beetje uitgesteld, zodat ik uitgeruster en comfortabeler in mijn eigen vel ook daar al was toegekomen. Ik heb ook spijt gehad dat ik geen tolk ingezet heb tijdens die eerste gesprekken. Mijn schoonbroer heeft wel die taak op zich genomen.
Okay.
Maar ook voor hem was dat heel zwaar. Hij is natuurlijk geen professionele tolk. Zijn Engels is goed, maar ook niet perfect. En het was ook voor hem heel zwaar, want hij is natuurlijk ook wel emotioneel betrokken.
Mm-hmm.
Dus dat had ik nu erop terugkijkend wel anders gedaan. Ik denk op dat moment dat het beter is dat je mensen voor die praktische zaken op mensen kan rekenen die emotioneel niet betrokken zijn.
Sinds de zoektocht ben je nog heel vaak terug geweest naar Korea?
Ik ben nog verschillende keren terug geweest. Ik ben vorige maand nog maar pas laatste keer geweest. En dat was de 4e keer dat ik in Korea kwam.
Oh, wow.
En dus ik ben nu al 2 keer in de winter geweest, 2 keer in de zomer. En volgende keren zal ik in de herfst en de lente gaan.
Oh, yeah.
Ik wil alle seizoenen een keertje meemaken.
Yeah.
En ik moet zeggen dat ik vorige maand voor de eerste keer echt het gevoel had dat ik thuisgekomen was. Ik was super relaxed. Ik voelde me echt heel goed. Waar ik de vorige keren misschien toch nog wel wat nervositeit ook ervaarde. Mm-hmm. En rond het terugzien van mijn eerste familie, was dat deze keer helemaal niet. Ik was echt heel, heel relaxed.
Vertelde volgens mij net dat je ook broers en zussen hebt?
Ja, klopt. Ik heb nog 2 zusjes en een broer.
Mm-hmm.
En ja, dat is ik herinner mij toen dat ik dat nieuws kreeg, daar was ik zo mogelijk eigenlijk nog meer van aangedaan als van het nieuws dat mijn moeder naar mij op zoek was. Want ja, je weet dat je een vader en een moeder, ja, die heb je, mm-hmm. of die heb je gehad. Hè? Iedereen yeah. van ons. Maar broers en zussen, daar was ik totaal niet op voorbereid, want ik zat ook echt met het typische adoptieverhaaltje in mijn hoofd, hè, waar velen van ons mm-hmm. mee zijn opgegroeid, die geen informatie hebben over hun herkomst. Wij zijn zogezegd allemaal te vondeling gelegde kindjes geweest, waarvan de mama het allemaal heel goed bedoeld heeft. Maar daar is in die verhalen is er nooit plek voor broers en zussen, in die typische adoptieverhalen. En het is ook zo dat je met broers en zussen, vind ik persoonlijk dat de klik of de connectie maken veel makkelijker is, omdat je generatiegenoten bent.
En heb je ook contact vanuit België met hen of alleen als je daar bent?
Het is heel beperkt het contact dat we hebben als we niet bij elkaar zijn. Dat heeft ook natuurlijk te maken met de taalbarrière. Zij spreken geen Engels, ik spreek geen Koreaans. Nu, alle geluk, de laatste jaren hebben we vertaal-apps en is er WhatsApp en Messenger en noem maar op, waardoor dat contact wel iets makkelijker gaat. En vroeger moesten er nog ofwel brieven met de post gestuurd worden of e-mails. En die moest je dan helemaal gaan vertalen. Maar er waren ook nog niet echt vertaalprogramma's die dat konden doen op het internet. Dat vind ik zelf het moeilijkste stuk, het contact onderhouden. Mm-hmm. Je kan wel eens een sms'je sturen of een WhatsApp-berichtje. Maar wat moet je daar in godsnaam in zetten? Ja, je hebt zo weinig of helemaal geen kennis van elkaars dagelijkse leven, waarbij je bij een vriendin WhatsApp je kan sturen van hoe is je etentje geweest gisteren, was het leuk? Mm-hmm. Ja, dat zijn dingen die met je eerste familie niet mogelijk zijn. Dus ja, af en toe stuur ik wel eens iets van ik denk aan jullie, of als ik iets in het nieuws heb gezien over Korea, dan stuur ik daar wel eens een vraag over. Maar ik merk ook voor hen dat het heel moeilijk is om dat contact te behouden, ook op die manier.
Ja, precies. Mij lijkt ook moeilijk als je dus inderdaad over jezelf vertelt van ja, de leefomstandigheden zijn zo anders. Dus ga je dan vertellen ja, hoe goed je het bewijs van in je eigen huis hebt en misschien hebben ze het daar bijvoorbeeld heel zwaar. En dan, of andersom, bijvoorbeeld dat er iets psychisch is wat in sommige culturen nog niet bekend is, dat... Ja, daar kan je niet zo makkelijk over praten.
Klopt, klopt. Want de eerste reis naar Korea was ik in het gezelschap van een vriend. Mm-hmm. En dat was een hele goede keuze om een vriend mee te nemen. Want die zijn zo emotioneel niet te betrokken. Yeah. Dus die blijven in hun kracht staan. Die gaan niet onderuit gaan emotioneel daar te plaatsen. Mm-hmm. En die vriend van mij, die is gay. En dat is niet overgesproken op dat moment met mijn familie in Korea, maar ze vonden het heel raar dat ik op één kamer sliep, één hotelkamer, met een man waar ik niet mee in een relatie was, waar ik geen trouwplannen mee heb. Ja, die geen familie is, dat vonden ze heel raar. Ik denk wel dat ze het op een bepaald moment vermoeden. Nu natuurlijk in Korea, we zijn 15, 16 jaar verder, zijn die taboes daar rond ook wel net iets minder dan toen. Maar toen was dat echt... Ja, dat was heel moeilijk. En wij zijn er zelf ook niet over begonnen. Ze hebben heel veel vragen gesteld over gays en over hoe dat dan werkt in Europa. En of dat het waar was dat die konden trouwen en kinderen konden adopteren bij ons. Ja. Waar ze heel gefascineerd door. Maar ja, dat zijn dingen, dat ligt moeilijk. Hè. Mm-hmm. Praat je daar dan over of niet? Hoe gaan de reacties zijn? En dit is dan nog maar Zuid-Korea. Hè. Ik kan mij voorstellen als je dan in landen, als een land komt dat moslim is of waar een andere religie is waarin dat die zaken helemaal niet aanvaard worden, dat heel gevoelig ligt allemaal.
Hoe kijkt jouw Koreaanse familie tegen de adoptie aan?
Ik denk dat zij vooral heel veel schaamte en schuldgevoel ervaren. Nu, bij mij was de situatie zo dat mijn moeder mij nooit vrijwillig heeft afgestaan. Het was de familie van mijn vader eigenlijk die keuze heeft gemaakt, zonder dat mijn moeder daarvan op de hoogte was. En haar is ook verteld dat ik overleden was.
Oh, ja.
Dus mijn moeder kijkt helemaal niet positief naar die adoptie aan. Integendeel, zij ziet dat, zoals het ook eigenlijk echt in de praktijk was, als een ontvoering van haar kind. Iets waar zij geen vrijwillige keuze in heeft gehad, waarin dat zij ook voorgelogen is geweest. Voor mijn vader liggen de dingen een beetje anders. Hij is natuurlijk op een of andere manier wel daar medeplichtig aan, dus hij voelt heel veel spijt. Heel veel schaamte. Hij probeert ook nog wel zo de dingen wat te ontkennen. Maar ja, ik denk wel dat hij er wel degelijk van op de hoogte was. Ik merkte wel deze keer dat het voor hen nu iets makkelijker is om daarover te praten ook. Vooral ook omdat het in Korea zelf ook wel iets is dat leeft. en dat heel bespreekbaar gemaakt wordt. Er zijn ook heel veel Koreanen teruggegaan naar Korea om daar terug te gaan wonen.
Oh.
Ja, dus die mensen laten daar ook hun stem horen. Ik denk in Korea is het wel al bij heel veel mensen, het zal waarschijnlijk nog niet bij iedereen zijn, bij heel veel mensen doorgedrongen dat het over veel meer gaat dan alleen maar materiële en financiële vooruitgang. En dat heeft natuurlijk ook wel een beetje te maken met het feit dat Zuid-Korea helemaal geen arm land meer is. Zuid-Korea is een heel welvarend land. Dus als de behoefte zelf, als die armoede ter plaatse weg is, ja, dan komt er ruimte voor al die andere zaken die,
ja,
zoals je inderdaad zegt, ja, voor ons dan weer heel belangrijk zijn.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat in Korea wel stilletjes aan het veranderen is. Ja.
En toch ook wel weer bijzonder om weer te horen dat een weeskind geen wees was. En in jouw geval, dat jouw moeder werd verteld dat je overleden was, daar zit geen armoede aan vastgeknoopt. Wat toch vaak hier zo is van, oh ja, arm, weeskind, ja, toch zielig.
Klopt.
Dat vind ik echt bizar.
Ja, dat is, en vooral Zuid-Korea is daar een beetje een uitzondering in, denk ik. Waarvan je kan zeggen van heel veel Zuid-Aziatische landen of Afrikaanse landen, van oké, daar lag echt economische noodzaak, armoede,
mm-hmm,
aan de basis, dat in Zuid-Korea inderdaad niet altijd was. Zo is het wel begonnen, hè? Dus na de oorlog, er waren heel veel oorlogswezen, er waren heel veel mensen die arm waren, maar dat is maar een heel klein percentage geweest van het aantal Zuid-Koreaanse kinderen die voor adoptie zijn naar het buitenland gegaan. En Zuid-Korea heeft daar vooral het militaire regime dat aan de macht was na de oorlog, heeft daar vooral een heel handige manier in gezien om van ongewenste kinderen af te komen. En die ongewenste kinderen die zaten in alle lagen van de bevolking.
Mm-hmm.
Dat waren de buitenechtelijke kinderen van rijke mannen zelfs, met hun minares. Die kinderen moesten verdwijnen. Er waren heel veel kinderen bij van Amerikaanse soldaten die in Zuid-Korea gestationeerd waren. En die kinderen kregen met Koreaanse vrouwen, gemengde kinderen die niet aanvaard werden in de maatschappij. Waar dat Zuid-Korea ook helemaal niet mee wist hoe dat ze daarmee moesten omgaan.
Mm-hmm.
Waren ook heel veel kinderen van echtparen die wilden scheiden.
Mm.
En echtscheiding was wel mogelijk in Zuid-Korea, maar dat werd wel heel moeilijk als je kinderen had samen. Want een alleenstaande moeder, dat werd niet getolereerd in de maatschappij. En een alleenstaande vader, die zou het dan weer heel moeilijk krijgen om een nieuwe vrouw te vinden. Omdat die bloedbanden belangrijk zijn in Korea. Het is heel moeilijk om een partner te vinden die de kinderen van jouw vorige partner wil opvoeden. Dus ja, in die slipstream van die eerste adopties heeft men opportuniteiten gezien.
Mm-hmm.
En komt daar ook nog eens bij dat adopties vanuit Zuid-Korea eigenlijk niet zozeer echt door de Zuid-Koreanen zelf werden georganiseerd, maar door Amerikanen, door Amerikaanse christelijke groeperingen, die van de Koreaanse overheid geld en de ruimte kregen om die adopties te gaan organiseren.
Wauw. Wow. Hoe ben je, zeg maar, van het hele eigen proces overgestapt naar uiteindelijk nu een groep op Facebook hebben?
Oh ja, dat is een heel lang proces geweest. Ik zeg het, ik was net geen 30 jaar toen ik mijn familie terugvond. En tot die tijd was ik ook een heel dankbaar en een heel blij adoptiekindje. Die zich daar ook allemaal geen vragen bij stelde. En ik moet wel zeggen, dat terugvinden van die familie en uiteraard het te weten komen van de waarheid en beseffen dat je heel lang in een leugen hebt geleefd. Ook het verdriet en de gekwetstheid bij mijn adoptieouders daar rond te zien, die helemaal in shock waren en die zich ook heel hard geschaamd hebben en schuldig hebben gevoeld omdat zij eigenlijk het gevoel hadden dat ze betrokken waren bij de ontvoering van een kind, bij een illegale adoptie. dat zet natuurlijk dingen in een heel ander perspectief. Dat gebeurt natuurlijk niet van vandaag op morgen. Dat is een proces dat heel langzaam ging voor mij. Zeker toen, omdat ik ook geen andere voorbeelden in mijn omgeving had. Dus ik kan mij voorstellen, nu is dat iets helemaal anders. Dus ja, dat heeft dan toch wel heel lang geduurd tegen dat ik echt zoiets begon een beeld begon te krijgen van oké, dit is echt foute boel. Ik ben me er dan ook wel in gaan verdiepen. Nu, het is wel altijd zo dat ik altijd, als mensen mij vroegen van ja, hoe vind je het om geadopteerd te zijn? Je bent toch blij dat je hier bent? Dat ik altijd wel zei, ja, natuurlijk, maar toch altijd een heel raar gevoel in mijn buik had. Ja. Ik negeerde dat, ik kon dat niet plaatsen, wat dat was. Nu besef ik dat toch intuïtief, dat ik toen al wist van, dit klopt eigenlijk niet. Er is iets dat niet juist zit. Ja, vanaf het moment dat ik mij echt ben gaan verdiepen in adoptie, de achtergrond, de mechanismen, de historiek rond adoptie, en dan ook door de tijd mede geadopteerde heb leren kennen en ook dezelfde verhalen terug hoorde, toen, ja, dan besef je van, hier klopt echt iets niet. Mm-hmm. Ja, natuurlijk, ik schrijf ook voor mijn beroep, dus ik ben dan zo hier en daar wel eens een opiniestuk daarover beginnen schrijven. Ik werd ook veel gevraagd in de pers, omdat ik zelf natuurlijk ook in die pers werk. Yeah. Dus collega's komen heel snel bij mij uit als het over adoptie gaat. En zo is eigenlijk mijn plek daarin steeds activistischer en activistischer beginnen worden. Ik kreeg ook heel veel mailtjes van geadopteerden en ook van adoptieouders. Mm-hmm. Als er weer eens een interview was verschenen, mensen die mij om raad vroegen. Dus ja, en dan is dat vanzelf eigenlijk een beetje zo gelopen.
De groep heet Café, of is het C-A-F-E?
Het is Café. Wij spreken het zo uit als Café. Maar het is eigenlijk een afkorting van Critical Adoptees Front Europe.
Mooie naam, omdat je dan kritisch mag zijn.
Je mag bij ons kritisch zijn. Je mag heel kritisch zijn bij ons. En ja, dat was ook echt de bedoeling om die groep op te richten. En ik voelde dat daar ook noodzaak, of een behoefte aan was. Want ik was zelf ook al wel lid van heel veel verschillende adoptiegroepen op Facebook en noem maar op. Maar ik merkte dat daar die kritische stemmen, dat die daar helemaal niet aan bod kwamen. Ofwel werden die opzij geschoven als ondankbaar, onbeleefd. Kregen die allerlei verwensingen naar hun hoofd geslingerd. Ook van geadopteerden die dan niet zo kritisch daarin staan, die zich dan enorm gekwetst gingen voelen door wat die kritische geadopteerden gingen schrijven of uiten. Dat ik heb besloten van, kijk, ik vind dat ook die stemmen er moeten mogen zijn. En ik keek dan ook een beetje naar Nederland als voorbeeld, omdat in Nederland, jullie zijn altijd al wel net iets meer uitgesproken geweest dan de zachte Vlamingen. En ik zag dat hier in Nederland wel veel meer ruimte was om te zeggen van, interlandelijke adoptie moet stoppen. Ik sta helemaal niet achter dat systeem. Ik vind niet dat dit verder moet gaan. Dat was zelfs tot 2 jaar geleden in Vlaanderen not done.
Yeah.
Zelfs de meest kritische geadopteerden die ik kende, durfden zelfs dat standpunt niet in de mond te nemen. En ik zag dat het in Nederland wel kon. Dus ik dacht van, ja, dan ga ik ook die ruimte creëren. Dat ook in Vlaanderen moet kunnen, in een veilige omgeving. Want hier zijn ook heel veel geadopteerden en adoptieouders die net hetzelfde denken. Wij hebben ook in de groep verschillende kritische adoptieouders. En ik blijf het telkens opnieuw zeggen, ik bewonder die mensen enorm. Dat zij, ondanks het feit dat ze adoptieouder zijn, in zo'n groep, er worden harde dingen gezegd. Hè? Dus ik vind het heel knap dat die mensen daarin staande blijven. En dat zij ook echt erkennen van, we kunnen er alleen maar van leren. Zij zitten daar ook heel vaak in het belang van hun eigen adoptiekinderen om te leren, ook met de meest kritische stemmen om te gaan, met de meest kritische visies om te gaan. Ja, ik vind het heel belangrijk dat alle stemmen er mogen zijn.
Mm-hmm.
En ook qua eerste ouders, die bij ons in Vlaanderen nog bijna volledig onzichtbaar zijn. In Nederland zijn er wel al een aantal afstandsmoeders, zoals jullie ze benoemen, uit de schaduw getreden en die fantastische dingen doen. Wij hopen ook door ruimte te geven aan die hele kritische kant van het verhaal, dat die moeders ook uit de schaduw treden. Want wij voelen, we weten het ook, dat daar nog heel veel pijn is. En dat is, er is nog zoveel taboe, er is nog zoveel geheim. Er leven in Vlaanderen heel veel vrouwen die ooit een kind hebben gehad. Dat ze hebben moeten afstaan voor adoptie, waarvan niemand in hun huidige leven daarvan op de hoogte is. En ik denk dat daar heel, heel, heel veel verborgen verdriet nog zit. Er moeten naar schatting, want de binnenlands geadopteerden zouden de grootste groep geadopteerden zijn in dit land. En dan zouden we spreken over 20.000 kinderen.
Dat is veel.
Ja, dat is echt heel veel. Ik denk wel dat in Nederland het aantal ook ongeveer daarop zal liggen. Dat wil dus zeggen dat er 20.000 vrouwen zijn die ooit een kind voor adoptie hebben afgestaan in dit land. Dat is een gigantisch aantal.
Je zei net al, België die is iets later met het zien van de kritische stem eigenlijk. Ja, hoe staat het er nu voor?
Ik voel wel dat het ook bij ons veel bespreekbaarder is geworden. Iemand moet de eerste zijn. Iemand moet het durven. En dan zie je heel vaak dat andere mensen zich ook comfortabel genoeg voelen om dan ook hun mening daar te gaan neerleggen. Dus ik denk inderdaad, in België staan we nu wel ongeveer in eenzelfde situatie zoals in Nederland. Hoewel ik denk dat hier het mensen die het durven uiten, dat die wel nog lager ligt dan in Nederland. Ja, ik voel wel in Nederland, bij jullie ook zijn bijna alle belangengroepen uitgesproken, interlandelijke adoptie moet stoppen. En ik heb jullie open brief onlangs ook aan de minister van Rechtsbescherming gelezen. Die is ondertekend bijna met alle belangengroepen, ondersteund door heel veel NGO-groepen. Ik denk in Vlaanderen qua belangengroep dat wij de enige zijn die zo uitgesproken kritisch voor het systeem is.
En de Belgische overheid, is die, ja, hoe staan die erin?
Wel, bij ons in België is het zo dat adoptie, de bevoegdheden rond adoptie, die zijn opgesplitst op het federale niveau. Dus voor de Belgische regering is daar een stukje bevoegdheid. En dan is er heel veel bevoegdheid voor de Vlaamse regering. Dus België is zo een... we staan bekend als fantastisch land met 6 regeringen. Het is hier heel ingewikkeld op dat vlak. Dus dat maakt het ook een beetje complex. Dus als we spreken over adoptiebeleid, moeten we vooral gaan kijken naar de Vlaamse regering. Omdat daar alles beslist wordt rond voorbereiding, van aspirant-adoptanten tot informatie geven aan professionals, tot het begeleiden van jonge adoptiegezinnen, geadopteerden, nazorg, noem maar op. En op het federale niveau gaat dat dan vooral, dat is ook de minister van Justitie, die bijvoorbeeld de samenwerkingen tussen België en zendende landen gaat bekrachtigen. Dus zo moet je het eigenlijk een beetje bekijken. En dan heb je natuurlijk ook nog het Franstalige stuk van het land, die hun eigen wetgeving daar rond hebben. Ja. Dus wij hebben daar ook eigenlijk heel weinig of helemaal geen contact mee. Ja. Dat leeft helemaal nog niet in Wallonië, dus zo'n klein landje. Ja. En van zodra dat je Brussel gepasseerd bent, dan wordt er niet gesproken over adoptie. We hebben dit jaar een stemming van een resolutie gehad, maar dat was dan weer een resolutie die voor de federale regering is. Want wantoestanden met adoptie en erkenning daarvoor krijgen, dat is dan weer federaal. Dus ja, het is met momenten echt heel complex. En dat maakt het natuurlijk ook wel moeilijk als je veranderingen in het beleid wil krijgen. We zien zelfs bij politieke partijen dat dezelfde politieke partij op federaal niveau veel kritischer is naar adoptie dan op Vlaams niveau. En datzelfde politieke partij, dan wordt het echt heel ingewikkeld.
Jeetje. Ja. Wat zou je allemaal nog willen doen met met het netwerk dat je nu eigenlijk hebt opgebouwd, want dat is best wel groot aan het worden.
Dat is inderdaad heel groot aan het worden en dat is zich ook ja, internationaal aan het verspreiden. Dus ik heb nu ook een bijdrage geleverd aan onderzoek van de Universiteit van Songseol in Zuid-Korea, in Seoul. Dus dat vind ik ook heel belangrijk, hè? Want als we gaan kijken naar interlandelijke adoptie en alle wantoestanden, dan ja, kunnen we het niet alleen beperken tot het land waar we zijn aangekomen, Nederland of België. Mm-hmm. Moeten we ook in het zendende land zelf dingen gaan ondernemen.
Yeah.
Dus dat zal zich hopelijk, denk ik wel, nog meer uitbreiden naar de toekomst toe. Intussen ja, ben ik deel aan het nemen aan een projectgroep voor de Vlaamse regering. Mm-hmm. En daarin zijn we aan het brainstormen en voorstellen aan het neerschrijven rond de adoptiesensitieve zorg.
Oh ja.
Dus zowel voorbereiding als nazorg. En adoptiesensibilisering in de maatschappij, in de gezondheidszorg, noem maar op. Dus dat zal op het einde van het jaar zullen die voorstellen ingediend worden. En dan hopen we dat natuurlijk de regering daar heel veel zaken van gaat meenemen. Maar dat is natuurlijk nu nog een beetje afwachten. En ik denk, voor mij blijft het ook belangrijk dat sensibiliseren. Het sensibiliseren van de samenleving, het adoptienarratief veranderen. Ik denk dat het heel belangrijk is en er zijn al heel wat luchtkastelen op dat vlak afgebroken. Maar ik wil vooral ook heel duidelijk krijgen naar de mensen toe dat, hoe dat je het ook draait of keert, dat interlandelijke adoptie weinig oplost aan armoede in de wereld, aan het verbeteren van vrouwenrechten, welzijn van kinderen aan zich. En dat we andere manieren moeten gaan vinden om kwetsbare kinderen en kwetsbare gezinnen te gaan ondersteunen. Want dat is ook mijn angst. Hè. Interlandelijke adoptie neemt steeds meer en meer af. Naar mijn idee is interlandelijke adoptie ook een eindig verhaal. Op een gegeven moment zal het stoppen.
Mm-hmm.
Het kan misschien nog een paar jaar duren. Als je nu kijkt naar de aantallen kinderen die er nog maar aankomen, dan weet je van ja, dat is iets dat niet meer van deze tijd is. Maar wat dan?
De wensen zijn dan niet meer te vullen.
Absoluut.
Maar willen we dan nog helpen?
Ja, dat is het inderdaad.
Wij wel.
Ja, wij wel. Wij zullen het waarschijnlijk wel doen. Maar inderdaad, ja. En dan ben ik eens benieuwd of dat al die duizenden mensen die nu zeggen, we willen zo graag een kindje een beter leven geven, of dat dan ook nog overeind gaat blijven staan. Ik vraag mezelf ook af hoeveel van de mensen die bijvoorbeeld niet mogen adopteren, hè, want die zijn er ook heel veel. Ja. Hoeveel van die mensen werken dan daarna nog mee aan bepaalde projecten of ondersteunen een gezin of een kind financieel? Ja, dus dat is een beetje mijn angst.
En een hele goede vraag en ook een soort gewetensvraag.
Ja, inderdaad, een gewetensvraag en een vraag die we ook als samenleving moeten stellen.
Eigenlijk is er nog één vraag die ik eigenlijk iedereen stel en dat is, wat zou je zeggen tegen iemand die nog helemaal niks over adoptie weet?
Praat met geadopteerden. Praat zoveel mogelijk met verschillende geadopteerden. Zelfs tegen mensen die een geadopteerde in hun vriendenkring hebben. Want dat hoor ik ook heel vaak van, ja, maar ik ken iemand die geadopteerd is en die is keigelukkig, die heeft nergens last van. Dan stel ik ook altijd de vraag van, maar heb je ooit al eens echt daarover gesproken? Heb je er ooit al eens echt vragen rond gesteld? En dan is meestal het antwoord nee. Mensen gaan die gesprekken niet makkelijk aan en ze trekken heel snel conclusies op basis van wat ze zien. Ik denk dat jij en ik allebei ook heel goed weten, en dat is iets dat veel geadopteerden zullen erkennen, dat is dat geadopteerden heel goed zijn. Wij zijn meesters in het verstoppen van onze ware gevoelens.
Mm-hmm. Ja. Of een sociaal gewenst antwoord geven.
Wij geven zeer sociaal gewenste antwoorden. Wij zijn chameleons heel vaak, die zich heel makkelijk aanpassen aan verschillende situaties en verschillende mensen. Wat heel veel voordelen kan opleveren in het leven, hè, moeten we ook eerlijk in zijn.
Mm-hmm.
Maar wat er ook altijd, wat dat er ook voor zorgt, dat de buitenwereld heel vaak niet doorheeft wat er echt speelt in het hoofd van de geadopteerde. En dat gaat zelfs op voor adoptie ouders. Als adoptieouders mij zeggen, mijn kind is heel gelukkig en mijn kind heeft nergens last van, dan stel ik ook altijd de vraag van, ja, maar heb je ooit al eens echt ruimte gegeven en dan het gesprek aangegaan?
Ja, mensen kunnen zich aanmelden voor jouw groep op Facebook.
Absoluut.
Lekker kritisch zijn. Ruimte innemen.
Ruimte innemen, inderdaad. Je stem laten horen. Of je stem leren gebruiken. Mm-hmm. Dat is heel belangrijk, denk ik ook. En wij organiseren ook regelmatig events. Zo hebben wij binnenkort op 17 september en op 15 oktober in Brugge gaan wij twee documentaires uitzenden over illegale adopties.
Ah, ja.
Ja, en dat zijn documentaires uit 1981 en 1976. En daaruit blijkt dat adopties toen al, dat men toen al wist dat die illegale toestanden aan de gang waren.
Ja.
Dus iedereen is ook welkom.
Dat vind ik een hele mooie afsluiting. Ja, heel erg bedankt.
Jij ook bedankt.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Pink Cloud Project. Wil jij nou graag je mening geven of heb jij een vraag of wil je gewoon een leuk berichtje achterlaten voor de gast of gasten? Dan kan dat op Instagram bij @pink.cloud.project.